Johannes 6, waar we eerst zijn geconfronteerd met de wonderbare spijziging en daarna met de geschiedenis waarboven staat: Jezus wandelt op de zee. En daarna komen we in vers 22, waar het verhaal van de wonderbare spijziging als het ware wordt voortgezet. Daar staat namelijk: des anderen daags, de schare die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene daar zijn discipelen in gegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen omdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben een manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald niet, opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat in ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profetieën: en ze zullen allen van God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Tot zover. En zoals duidelijk is uit het lezen van de schriftgedeelte, sluit het meteen aan bij de geschiedenis van de wonderbare spijziging. En daarna zien we dat weliswaar eerst gesproken wordt over dat de Heer wandelt op de zee, zoals dat dan in vers 17 tot 21 vermeld wordt. Maar daarna wordt er wel degelijk weer verder gesproken over die wonderbare spijziging. Dat is op zich alweer opmerkelijk en bovendien ook herkenbaar. Dat betekent namelijk dat we hier ook als het ware een parenthese hebben in dit schriftgedeelte, een onderbreking als het ware in dit hoofdstuk, waarin dan dat verhaal van de Heer en de zee verteld wordt. Maar het bevestigt dat dat gedeelte ook daadwerkelijk handelt over de bedeling waarin wij leven. Een bedeling die immers zelf als een parenthese, een onderbreking, beschouwd moet worden in de heilshistorie. We vinden dat vaker in de Bijbel terug. Dat namelijk wanneer gesproken wordt over de aard van onze bedeling, dat het dan verteld wordt ook in een onderbreking in de normale voortgang van het Bijbelverhaal of zelfs van de brief. Als ik zo even me herinner, dan vinden we zo'n onderbreking heel opmerkelijk terug in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Die geschiedenis spreekt eigenlijk over hoe Israël hersteld zal worden. Want het dochtertje van Jairus is natuurlijk gewoon het dochtertje van de overste van de synagoge. Ik kan niet missen. Dus het is eigenlijk gewoon een beeld van Israël dat zou sterven, maar daarna levend gemaakt zal worden. De wedergeboorte van Israël dus feitelijk. Terwijl die geschiedenis onderbroken wordt voor de genezing van de bloedvloeiende vrouw, die dan weer de uitbeelding is van hoe de zaligheid aan de heidenen zou gezonden worden en hoe die zouden horen. Kortom, de geschiedenis zelf wordt onderbroken, het verhaal wordt als het ware onderbroken, er wordt midden in het verhaal eerst een ander verhaal verteld. Zo gebeurde het natuurlijk ook, maar zo wordt het ook verteld. En dat is de bevestiging ook van de aard van de dingen die gezegd worden, ook van de typologische betekenis daarvan. Namelijk dat de geschiedenis van Israël en daarmee van de volkeren onderbroken zal worden, waarbij de Heer eerst wat anders zou doen, namelijk een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam, alvorens Israël tot geloof zou komen en daarna ook de volkeren. Zo'n onderbreking vinden we hier in Johannes 6 dus min of meer ook. Ik zeg min of meer, want het is niet helemaal hetzelfde. Maar zo'n onderbreking vinden we min of meer ook in bijvoorbeeld Efeze 3, waar het verhaal van Efeze 2 namelijk gewoon verder gaat in Efeze 4, terwijl Efeze 3 dan weer in het bijzonder spreekt over de bedeling der genade Gods, ook genoemd de bedeling der verborgenheid. Termen worden ook daar gebruikt en eigenlijk ook alleen maar daar. En dan wordt gezegd dat de heidenen zijn mede-erfgenaam van de beloften die God aan Israël en Abraham eigenlijk gedaan heeft. Mede-erfgenamen van dezelfde beloften enzovoorts. En dat betekent dan dat daar de specifiek gemeentelijke waarheden daar ook verteld worden in een parenthese in de gewone brief. Nogmaals, je kunt hoofdstuk 3 uit Efeze bij wijze van spreken gewoon overslaan en dan mis je niks. Maar juist die onderbreking, juist die parenthese spreekt over de aard van de bedeling waarin we leven. Dat is hier ook zo. Dat wil zeggen dat vers 16 tot en met vers 21 van Johannes 6 spreekt in het bijzonder over de situatie van de gemeente in deze duistere wereld. Neem niet weg dat ook het verhaal van de wonderbare spijziging zelf over onze bedeling spreekt. En daar gaat het dan ook verder over. Hoewel ik meteen moet zeggen dat het commentaar nu wat volgt, dat wil zeggen, het commentaar zoals het komt eigenlijk pas vanaf vers 27 en dan tot en met vers 59, dat het commentaar niet zozeer spreekt over onze bedeling, dat zou te smal zijn, het spreekt namelijk in zijn geheel over het nieuwe verbond. En dat is meer dan onze bedeling. Dat betekent namelijk dat het wat daar verteld wordt over de brood des levens niet alleen waar is in onze tegenwoordige vijfde bedeling, maar net zo goed in de zesde en zevende. Dat gaat gewoon door. Het spreekt over het nieuwe verbond in het algemeen. Maar, nou ja, in onze dagen, en ook vanwege de aard van het Johannesevangelie, komt de nadruk vanzelfsprekend te liggen op onze tegenwoordige bedeling. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats over. Maar ik neem dan de draad op in vers 22, waar staat des anderen daags de schare die aan de andere zijde de zee stond, enzovoort. Er komt een heel ingewikkeld verhaal, ik moet altijd lachen als ik het lees, want dan krijgen we weer een verhaal zoals we dat in het Johannesevangelie gewend zijn. Meestal gaat het om wat merkwaardige discussies, waarin eigenlijk onbenul, neem me niet kwalijk dat ik dat woord gebruik, maar zo komt het bijna over, het onbenul van de tijdgenoten van de Heer Jezus gedemonstreerd wordt. Ik wil niet zeggen dat ze echt onbenullig waren, maar zoals het verteld wordt, de manier waarop het verteld wordt, vind ik nogal humoristisch. Ze begrijpen nooit wat, er moet van alles gevraagd worden, kan een mens ook andermaal zijn moeders buik ingaan? Ja, dat is natuurlijk een domme vraag, maar Nicodemus stelde hem dan wel. Zo staat het er in ieder geval. Hè? En zo vind je steeds dat soort discussies terug. Waarbij de onkunde, dat is een ander woord voor onnozelheid, waarbij de onkunde van de discipelen, maar in het algemeen van de tijdgenoten van de Heer Jezus gedemonstreerd wordt. En hier vinden we nog zoiets, alleen is het dan geen discussie, maar worden omstandigheden beschreven. Dus andere daags, de schare die aan de andere zijde de zee stond, dan wordt het omstandig uitgelegd, hè, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren, weet je wel, waren dus de Heer kwijt. Waren er dan geen andere schepen, want als het verhaal nog verder verteld wordt, dan blijkt dat ze de scharen ook in schepen kwam op zoek. En dan zeg je, ja, maar er was toch maar één scheepje. Hoe kan het dan dat ze allemaal in schepen gingen? Want er was maar één scheepje. En dan zeg je, ja, dat zegt dan vers 23. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Heer gedankt had. Nou ja, goed, ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval waren zij de Heer kwijt. Daar komt het op neer. Ze zagen maar één scheepje, dat was van de discipelen. En de Heer was daar niet ingegaan. En andere schepen waren er aanvankelijk, althans ook niet. Dus ze waren de Heer kwijt. Hetgeen dan toch de beschrijving is van de situatie van onze bedeling, waarin we inderdaad maar één scheepje kennen. Dat is het scheepje onder Jezus' hoede waarvan wij zingen. Dat is de gemeente namelijk, weet u wel, met de kruisvlag, zo heet dat, hoog in top enzovoorts. Laten we het hopen. Maar in ieder geval, het is een beeld van de gemeente zelf. Maar de Heer wordt niet gezien. Zo is het nog steeds vandaag, hè. Men ziet wel de gelovigen, eventueel de discipelen, om het dan maar zo te zeggen. Maar men is de Heer kwijt en men zoekt de Heer dan op, waarna de discussie vervolgens gaat over wie hij is. Want er is natuurlijk iets vreemds mee aan de hand. In ieder geval, ze gaan ook in schepen, zegt vers 24, en kwamen te Capernaum zoekende Jezus en zij vonden hem daar ook inderdaad. Daar waren zij dus uiteindelijk naartoe gegaan, Capernaum, dat is ook feitelijk gewoon zijn woonplaats, zoals we wellicht weten, Capernaum, daar had hij zijn eigen huis, op een of andere manier, nou ja, misschien gehuurd, maar in ieder geval, dat was dan zijn woning. En Capernaum heb ik al eens uitgelegd, dacht ik, hè, van... Kaper komt van kafar, dat wil zeggen dat het gaat over verzoening, bedekking, maar in ieder geval verzoeningswerk in de zin van dat de zonden worden weggenomen. En Naum, staat er zo mooi, dat hij komt van Nachem en dat betekent de trooster, zodat hier sprake is van verzoening en van de trooster. En dat is precies wat wij in onze dagen kennen, namelijk dat onze zonden verzoend dan wel bedekt zijn, om met David te spreken uit een van de psalmen. En dat wij de trooster, of beter zelfs, de andere trooster hebben ontvangen, namelijk de geest van Christus, ofwel de Heilige Geest. Dat is al een beschrijving van onze bedeling. En de Heer woont dan ook inderdaad in ons midden. Een volstrekt mooie beschrijving van hoe de situatie is sinds de dood en opstanding van Christus. Maar goed, laten we maar verder gaan. Er staat er, als ze hem gevonden hadden over de zee, aan de andere kant van de zee, vers 25, dat heeft wel iets met heidenen te maken natuurlijk. Hè? Over de zee vinden ze hem. Niet aan hun kant, maar over de zee moet men om hem te vinden. Dat wil zeggen, men zou de Heer moeten zoeken bij de heidenen. Daar komt het ongeveer op neer. En dan vinden ze hem en vragen, wanneer zijt gij hier gekomen? Ja, dat is een tamelijk domme vraag. Er komt ook geen antwoord op. Hè? Wanneer zijt gij hier gekomen? En als er al een antwoord is, komt het al heel moeilijk en wordt de vraag kennelijk dan toch overdrachtelijk uitgelegd. Want er staat, Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Kortom, als er al een antwoord op de vraag komt, komt er dan toch eerst een lange inleiding. En bovendien is het dan een antwoord niet op de letterlijke vraag, maar meer op de vraag zoals die geestelijk gesteld zou kunnen zijn. Waar komt de Heer vandaan? Hè? Men zegt later ook in vers 42, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Dat wil zeggen, wij weten waar hij vandaan komt uiteindelijk. Maar dat is weer het bekende misverstand, daar spreekt de Heer niet over. Hij spreekt niet over hoe hij daar aan de andere kant van die zee terechtgekomen is. Hij spreekt ook niet over waar hij vandaan kwam in de zin van wie zijn ouders zijn of wat dan ook. Maar in tegendeel, in dit schriftgedeelte wordt weer eens op een andere manier uitgelegd waar hij echt vandaan kwam, namelijk van boven. En dat thema hebben we al een paar hoofdstukken eerder gezien. In elk geval in Johannes 3, weet u wel, waar Johannes de Doper van beneden was, maar waar de Messias van boven komt. En later zegt de Heer, ik ben van boven. Ik ben van boven nedergedaald. Terwijl ik het zo las, dacht ik ook, dat is een aardig hoofdstuk voor de Jehovah's getuigen. Maar goed, daar denk ik niet alle dagen aan, de Jehovah's getuigen. Maar de laatste tijd heb ik nog eens mee te maken gehad. Dus dan denk ik, ja, inderdaad. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat is het nou juist. De oorsprong van de Heer is inderdaad in de hemel zelf, waaruit hij is nedergedaald. Hoe zijt gij hier gekomen? Of wanneer zijt gij hier gekomen? Dat is een vraag die daarmee in verband gebracht wordt door de Heer Jezus zelf. Hij komt namelijk uit de hemel en is uit de hemel gekomen. In feite bij zijn menswording, hoewel dat niet gezegd wordt. Want vervolgens gaat het erom dat hij pas als het brood des levens naar de aarde zou komen, niet eens bij zijn menswording, maar pas later, eigenlijk pas bij zijn opstanding uit de dood. Want pas daar eigenlijk is hij het brood des levens. Dat kan natuurlijk ook al eerder gezegd worden, want aardig is dat bij zijn menswording hij geboren werd in Bethlehem. En Bethlehem betekent nog altijd dat het de bakkerij is, de plaats waar het brood verkocht wordt, hè? Het huis van het brood Lechem. En dat wijst daar natuurlijk al op. Het opvallende is dan nog dat het niet eens in het Johannes Evangelie vermeld staat dat hij uit Bethlehem kwam. Maar niettemin, hij is het brood des levens en zijn geboorte in Bethlehem houdt daar natuurlijk toch verband mee. Dat is de bedoeling natuurlijk ook van dat het al in het Oude Testament werd aangekondigd dat hij in Bethlehem zou geboren worden. Daar wordt niet alleen mee een plaats aangeduid van daar zal hij geboren worden, want dat is het minst belangrijke. Maar er wordt natuurlijk wel meteen mee gezegd dat hij inderdaad het ware brood des levens is. En daar gaat het dan ook hier om in Johannes 6. En de Heer leidt dat dan ook heel uitgebreid in met een dubbel voorwaar aan het begin. Dat vraagt altijd dubbele aandacht ook dus. Hè. En ik heb al eens vaker gezegd, als we zo'n uitdrukking vinden met het dubbele voorwaar, het dubbele amen in het Grieks dan, aan het begin, als we zo'n uitdrukking tegenkomen, dan betekent dat in elk geval dat wat nu volgt in het bijzonder van toepassing is op de bedeling waarin wij leven. Op die verborgene dingen. En omdat het verborgene dingen zijn, wordt er ook weer speciale aandacht voor gevraagd. Maar, nogmaals, de waarheid dat de Heer Jezus het brood des levens is en dat hij dus degene is die leven geeft, is natuurlijk niet alleen op onze bedeling van toepassing, maar op de gehele Nieuwtestamentische tijd. Vijfde, zesde en zevende bedeling uiteraard. En als u het mij vraagt ook achtste, negende en ga zo maar door. Want hij is per slotverrekening eigenlijk gewoon de boom des levens en die blijft altijd, hè? Goed, dus voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dat is de meest platvloerse reden waarom men de Heer zou volgen. Je krijgt namelijk gratis brood en dat is lekker voordelig. Hè? Voordelig kan natuurlijk niet. Maar de Heer trekt meteen een lijn van dit laagste motief naar het allerhoogste en zegt, werkt niet om de spijs die vergaat. Want dat is wat de mens normaal gesproken doet. Werken om spijs die vergaat. Dat betekent dat de spijs is, voedsel is, wat maar een heel betrekkelijke uitwerking heeft. Een heel tijdelijke uitwerking. Het vergaat namelijk. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. De gedachte is namelijk dat spijs of voedsel leven is. Wij zijn geneigd te zeggen het geeft leven of het onderhoudt leven. Maar dat is een moeilijke manier om je uit te drukken. Het is gewoon leven. Daar gaat het om. En hier wordt gesproken dan over spijs die eeuwig leven voortbrengt, of eigenlijk eeuwig leven is. De tragiek van de mens is dat hij zijn leven besteedt aan het bij elkaar sprokkelen, verzamelen van spijs die vergaat, en dan in de breedste betekenis van het woord, terwijl het leven wat hij erdoor ontvangt of onderhoudt, wel dat leven dat verliest hij toch weer. Dus de arbeid die hij doet is feitelijk zinloos. En sinds ik begonnen ben met de bespreking van Prediker op een andere plaats, zeggen wij dus, het is allemaal ijdelheid en kwelling des geestes, dan wel het najagen van wind. Wat natuurlijk ook een leuke uitdrukking is, hè? Dat vind ik altijd een leuke uitdrukking. Najagen van wind, jammer dat hij niet in de Statenvertaling staat, maar goed. Maar dat is het ook inderdaad, als je het zo beschouwt. En natuurlijk, dan kun je meteen drie stappen terug en zeggen, ja, maar we hebben de spijs toch nodig, enzovoorts, en het is toch ook bijbels. Nou ja, goed, dat zal allemaal wel. Maar niettemin, als men de grote lijn ziet, dan moet men vaststellen dat het zinloos is en dat het tot niks leidt. Hè? Het is wat wij zouden noemen onbegonnen werk. Wij verliezen die strijd namelijk, die strijd van dat werken om spijs die toch vergaat. En dus staat er, maar werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwig leven. Dat woord werkt, dat is natuurlijk in de tweede zin weggevallen, dat gaat nou eenmaal zo. Dat kan, want het is al geweest. Maar je zou het er even voor het gemak bij moeten bedenken. Er staat namelijk, werkt niet om de spijs die vergaat, maar werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Er wordt dus gesproken over werken Nou, eigenlijk om eeuwig leven te ontvangen, want dat is natuurlijk de gedachte. En dan staat er dat die spijs, die blijft tot in het eeuwig leven, dat die gegeven zal worden door de Zoon des Mensen. Hè? De spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u, uw lieden, geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. En dat is een zin waar dan een heleboel meteen in staat. De gedachte is namelijk dat die Zoon des Mensen tegelijkertijd de Zoon van God is. Dat moet je even hebben, er staat namelijk, het begin achter in het vers dus. Hè. De Zoon des Mensen die door God de Vader is verzegeld. Waarna dan de vraag is, wiens Zoon is de Zoon des Mensen? En het merkwaardige antwoord wordt dan natuurlijk de Zoon van God. Hij is namelijk beide. En dat is ook wat in het Johannesevangelie zo nadrukkelijk naar voren komt, dat de Zoon des Mensen tegelijkertijd, of aan de andere kant, degene is die uit de hemel is nedergedaald. En hij is dan dus de Zoon van God. Dat hebben we al eens eerder zien staan in Johannes 5, waar staat in vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven, de Zoon van God dus, hè? De Vader heeft het leven in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem, zijn Zoon dus, macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Daar vind je dus de beide titels naast elkaar, hij is de Zoon van God, en de Vader, God de Vader, heeft aan zijn Zoon macht gegeven om gericht te houden, omdat de Zoon van God tevens de Zoon des mensen is. Een oud thema, ik geloof niet dat het in andere evangeliën zo nadrukkelijk gezegd wordt, maar we vinden in andere evangeliën wel de vraagstelling, wat denk je van de Christus, wiens Zoon is hij? En het antwoord moet dan wezen dat hij de Zoon van God is, maar het antwoord wat men geeft is, hij is de Zoon van David. En als men dan het antwoord geeft, hij is de Zoon van David, dan zegt de Heer Jezus, maar waarom noemt David hem dan mijn Heere? In Psalm 110. En als ze gezegd hadden, de Messias is de Zoon van God, dan zou de Heer waarschijnlijk gesproken hebben, maar hoe zit het dan met die belofte aan David? Ik bedoel maar, er zijn dus twee antwoorden, zijn allebei goed. In de andere evangelieën, met name zal Matthäus wel zijn, wordt dus wat nadruk gelegd op, hij is de Zoon van God en de Zoon van David. En hier in Johannes is het dan, hij is de Zoon van God en de Zoon van Adam, de Zoon des mensen, hè? De Zoon van Adam. Maar in de praktijk maakt dat natuurlijk geen enkel verschil, omdat David zelf de Zoon des mensen was. In zijn dagen, de erfgenaam namelijk van Adam. Het komt dus op hetzelfde neer. En de lijn is dan die, dat de beloofde Messias niet alleen zoon van Adam zou zijn, maar ook zoon van God en andersom. Die twee dingen horen bij elkaar. En daarom is hij zo'n bijzondere figuur. En dat is dan ook wat in Johannes 6 weer wordt aangehaald, nu dan in vers 27. Waar de Zoon des mensen door God de Vader, God die zijn vader is, verzegeld is. Je moet eens even langzaam lezen om te zien dat het om die beide dingen gaat. Hè? De Zoon des mensen, die tevens de Zoon van God is. Dat eeuwige leven is dus door de Vader aan de Zoon gegeven. Dat stond al in 5 vers 26 en 27. En hier staat het ook, maar met wat andere termen. Namelijk, de Zoon des mensen heeft eeuwig leven en zal dat eeuwige leven ook geven. Want daartoe is hij door God de Vader verzegeld. Dat wil zeggen, God heeft zijn waarmerk als het ware op zijn Zoon gestempeld. Hij heeft hem erkend als zijn Zoon, aangewezen als zijn Zoon. Die Zoon is degene die leven heeft van zijn hemelse Vader. En hij is ook degene die dan dus leven geeft. Johannes 5 zei dat dus ook al. Want er staat meteen ook in het volgende vers, vers 28. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Er zullen uitgaan. Zodat daar de Zoon van God, namelijk de Zoon des mensen, inderdaad ook leven geeft. En hier wordt precies hetzelfde gezegd. En dat is nou weer typisch Johannes. Je schiet nooit op met het verhaal. Hè? Het blijft altijd hetzelfde verhaal. Alleen de woorden veranderen, de omstandigheden veranderen. Maar de gedachte blijft altijd dezelfde. Nou, nog eens een keer, want we werken nou van achter naar voor door het vers 1. De Zoon van God is de Zoon des mensen en die zal leven geven, wel aan wie? Wel aan degene die werken om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Het is heel merkwaardig dat het gaat om eeuwig leven, waarvoor men zou moeten werken. En als men ervoor werkt, zal men het van de Zoon ontvangen. Die zal het namelijk geven. Dat is een eigenaardige inconsequentie die erin zit, omdat het veronderstelt dat men werkt om wat te verdienen, terwijl het de Zoon des mens is die gewoon dat leven geeft. Wat voor werken moet je dan in vredesnaam doen? Hoe kan dat? En dat is dan ook prompt de volgende vraag. Dat is vers 28. Namelijk, zij zeiden tot hem, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Hoe zit dat dan? Welke werken zijn dat? En dat is dan komt er een heel fraai antwoord namelijk. Het antwoord is dat men helemaal niet moet werken. En daar vind je hoe de Heer hen dan in hun gedachten leidt. Hè? Zij werken om spijs die vergaat. En de Heer zegt niet meteen, je moet niet werken om spijs die niet vergaat. Maar hij begint maar aan één kant. Hè? Hij zegt, je werkt om spijs die vergaat. Je kunt beter werken om spijs die niet vergaat. Dan heb je daar eerst even de focus op. Hè? Het gaat om leven, wat blijft voor altijd. Eeuwig leven, dat in de eerste plaats. Dat is wel aantrekkelijk en dus zeg maar nu. Maar wat is dat dan voor werk? En dan komt het antwoord, wel helemaal geen werk. Want dat staat er niet letterlijk. Maar u weet, zo gaat het nou eenmaal in het Johannes-evangelie. En u zult zeggen, ja, maar het is toch de Heer die het zegt. Dan zeg ik, ja, maar het is niet tussen aanhalingstekens hoor. Het zijn geen letterlijke citaten, hè. Het is een uittreksel uit wat er werkelijk gezegd is. En het uittreksel is geïnspireerd. Zo zit het in elkaar. De Heer zal heus nog wel wat meer gezegd hebben. Maar zoals Johannes het samenvat, geïnspireerd en wel overigens, maar zoals Johannes het samenvat, wordt het altijd wat ingewikkeld, omdat de man nou eenmaal werkt in parallellen, synoniemen en weet je veel, hè, in beeld- en taalgebruik. Maar goed, het antwoord komt dan. De vraag was, wat zullen we dan werken? Welke werken zijn dat voor die spijs die niet vergaat? En dan zegt de Heer, dit is het werk Gods, dubbele punt, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. In hem die door de Vader uiteraard gezonden is. Oftewel, het werk is dat gij gelooft. Maar de aardigheid ervan is dat werken en geloven juist tegenstellingen zijn. En dus staat er eigenlijk, je moet niet werken, maar geloven. En die uitspraak, niet werken, maar geloven, leen ik tot het gemak maar even aan Romein 4 is dat. Romein 4. Even denken, ja, er zijn veel schriftplaatsen natuurlijk waar werk en geloof tegenover elkaar gezet worden. Maar de mooiste vind ik altijd die van Romein 4 vers 5. In Romeinen vind je toch de meest heldere uitspraken, naar onze moderne westerse begrippen althans. Romeinen 4, waar staat in vers 5, doch degene die niet werkt, maar gelooft, in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Waarmee dus gezegd is dat werken en geloven tegenover elkaar staat. Dat is ook heel eenvoudig, omdat geloven eigenlijk is het je vertrouwen stellen in degene die het werk al gedaan heeft. Voor zover er werk gedaan moest worden, is dat inmiddels gebeurd. Zeker vanuit de optiek van de Romeinenbrief. Dat werk is inmiddels gebeurd en de bedoeling is dat wij ons vertrouwen, en dat is geloof, dat is gewoon in de meeste talen zelfs hetzelfde woord, dat wij ons vertrouwen stellen in degene die het werk volbracht heeft. En dat is het verhaal natuurlijk. De Vader heeft, dat wil zeggen God, hè, de Vader, heeft zijn Zoon gezonden om het werk wat gedaan moest worden te doen. Die Zoon heeft dat werk gedaan en zegt, ik heb het werk voleindigd dat gij mij te doen gegeven hebt. En bij een andere gelegenheid zei hij, het is volbracht. Dat scheelt maar één dag trouwens dat hij dat zei. De ene was de 14e, Nissan, de andere de 15e. Maar niettemin, het werk is volbracht en de bedoeling is dat wij ons geloof en dus ons vertrouwen stellen in het volbrachte werk. En dus komt de vraag in Johannes 6, maar wat is dan dat werk? En de Heer zegt, nou dat is geloof. Want ja, het blijft natuurlijk zo dat geloven een werkwoord is, hè. Je kunt het als je wil als werk beschouwen. Voor sommigen worden er ook erg moe van, heb ik begrepen. En onder omstandigheden kon het wel eens moeilijk zijn. Nee, dat kan best. Maar het is het tegenovergestelde van werken. Het is namelijk rusten. Dat is een van de synoniemen daarvoor, hè. Het is goed om dat te weten. Want in het Nieuwe Testament wordt de mens natuurlijk opgeroepen om te rusten. Maar dat is precies dezelfde gedachte. Te rusten in het volbrachte werk. God heeft het werk gedaan. De Heer Jezus is zijn rust ingegaan. Dat is dan de gedachte van de Hebreeënbrief, de Hebreeën 4 met name dan. 3 en 4. De Heer is zijn rust ingegaan. En als wij in hem geloven, dan rusten wij in hem. In de praktijk is dat dus gewoon hetzelfde, namelijk het berusten, zouden wij haast zeggen. Het berusten in het werk wat hij gedaan heeft. Zo is het dus en daar leven wij uit. En het is dus geloven, rusten en dus niet werken. Nou, dan ga ik maar terug naar Johannes 6. Zij zeiden, vers 28, wat zullen wij doen? Opdat wij de werken Gods mogen werken. En de Heer zegt, wel, het werk Gods is dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat is wat God van de mens verwacht. Dat hij gelooft in de Zoon, in wie immers het eeuwig leven heeft. Maar, dan krijgen we de Joodse reactie, de bekende, inmiddels tamelijk lachwekkende Joodse reactie. Want het wordt in de Bijbel altijd wat lachwekkend voorgesteld. Hè? Het lachwekkende is namelijk dat van 1 Korinthe 1... waar staat, ja, de Grieken zoeken wijsheid en de Joden begeren het teken. Maar breng je wijsheid aan de Grieken, dan geloven ze nog niet. En breng je tekenen aan de Joden, dan geloven ze ook niet. Dus het blijft lachwekkend. Zij willen wijsheid, maar het is nooit genoeg. En ze willen tekenen, en het is ook nooit genoeg. Hè? De Joden willen teken op teken. Er staat trouwens, ik geloof in de vertaling, de Joden begeren een teken. Maar dat is nog een misverstand ook. De Joden begeren tekenen. Meervoud. Dat blijft namelijk zo. Hè? En op een gegeven moment beperkt de Heer dat en zegt, nou, ze krijgen maar één teken, dat is het teken van Jona. En dat is het teken wat ze aan den lijve zouden ondervinden, overigens. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Maar ze vragen tekenen en de Grieken begeren wijsheidsdaden. De gedachte is dan dat de Grieken willen een redenering hebben. Zo ongeveer zoals wij het ook nog gewoonlijk leren. Hè? Je moet een redenering hebben. Namelijk een kwestie van oorzaak en gevolg. Dat is namelijk een kwestie van causaliteit. Je moet een goed verhaal bedenken, een goede filosofie. Eerst dit en dan dat. En dat komt uit voort, enzovoorts. En zo kom je dan bij een waarheid, enzovoorts. En als die redenering er niet is, dan nemen de Grieken het zeker niet aan. Als de redenering er wel is, meestal ook niet. Maar daar gaat het nou niet over. En bij de Joden is het andersom. De Joden hoeven niet de redenering. Zij zijn genadig ook in de Joodse traditie. Ik bedoel dus de Joodse geschriften, de Talmud en al wat ermee samenhangt. Dat men daar ook gewoonlijk niet een redenering vindt. Maar daar vinden wij gewoon verhaaltjes. Dat wil zeggen, over het algemeen erg veel beeldspraak. Het wordt meestal niet eens erkend. Maar het is over het algemeen erg veel beeldspraak. Er wordt in parallellen gesproken. En dat is de aardigheid van tekenen. Want tekenen zijn natuurlijk niet zomaar kunstjes waarmee je het circus in kunt. Maar tekenen zijn uitbeeldingen in de materiële wereld van overigens onzienlijke zaken. En als men de uitbeeldingen van die onzienlijke zaken, de projecties daarvan als het ware, ziet, dan wordt men geacht het oorspronkelijke, namelijk die geestelijke waarheid, te aanvaarden. In de praktijk doet men dat niet, maar het zou wel zo moeten. En het eigenaardige is dat je, daar ga ik nog maar even op in, vind ik wel aardig, dat je daarmee precies twee verschillende manieren van denken ook naast elkaar gezet hebt. Die op zich beide correct zijn. Dat wil zeggen, we kennen twee manieren van denken. De ene is die van de causaliteit, dat is een kwestie van oorzaak en gevolg dus. Hè. Uit het een volgt het andere enzovoorts. En zo wordt een gedachte opgezet. Terwijl aan de andere kant ook lijnen kunnen worden uitgezet parallel aan reeds bestaande andere lijnen of delen daarvan. En dat is de achtergrond van die tekenen die de Joden begeren, zal het duidelijk zijn dat in de Joodse traditie, en bedoel nou zelfs de Bijbelse Joodse traditie, dat er altijd sprake is van tekenen, want er is niks uit heel de Oud-Testamentische geschiedenis, en dat is de geschiedenis van Israël in het algemeen, dat niets daaruit geen overdrachtelijke betekenis heeft. Dat wil zeggen, er zijn geschiedenissen die in de Bijbel vermeld staan, ook van geestelijke waarde, omdat ze geestelijke waarheden uitbeelden. En daarmee zijn er dus als het ware parallellen. Dat wat verteld wordt, het verhaal wat verteld wordt, is een lagere projectie of afspiegeling van onzienlijke dingen, van geestelijke waarheden. Maar omdat ze in een geschiedenis of in gebeurtenis of zelfs in voorwerpen, rituele voorwerpen, dingen van de tabernakel en tempel enzovoort, omdat ze daarin worden uitgebeeld, kunnen wij ons daar een voorstelling van maken. En dat is erg verhelderend, omdat het vaak erg moeilijk is om geestelijke en dus abstracte waarheden eigen te maken. Dat wil zeggen, die geestelijke waarheden, hoe stellen we die ons voor? Normaal gesproken heeft de mens een beeldend voorstellingsvermogen. Hij moet iets visueels hebben, moet ergens tegenaan kunnen kijken, dan kan hij zich voorstellen. Vandaar dat abstracte waarheden gewoonlijk toch schematisch worden uitgebeeld. Hè? Dan moet het bord erbij komen, dan moet er van alles opgeschreven worden enzovoorts. Koop maar eens een boek over psychologie, dan kun je zien hoe dat werkt. Daar begrijp je dan daaraan nog geen steek van. Daar hoef je niet voor te schamen, dat doet toch niemand. Nee, schamen wel, maar ik bedoel, ervan begrijpen. En als u dat zeker wil weten, koopt u gewoon 3 verschillende boeken over de psychologie. Dan weet u meteen dat dus niemand er wat van begrijpt, want de boeken zijn alle 3 verschillend. Maar we hebben allemaal wel een schema in zich van de verhouding van bewust en onderbewust, het ik en hoe het allemaal heten mag, en wat ze allemaal maar uitgevonden hebben, enzovoort. Dan heb je schema's en het zijn de meest abstracte dingen die je denken kunt, maar je moet het je toch voor kunnen stellen, dus worden de schema's in elkaar geknutseld. Nou, zo ongeveer zit het echt met typologie en ook met wonderen. Zijn uitbeeldingen van geestelijke waarheden. En dat is de weg waardoor men deze abstracties zou kunnen begrijpen. Hè? Dat is de bedoeling. Zodat er inderdaad 2 manieren zijn van denken in het algemeen. De ene is die van het causale denken. De andere is die van het denken in parallellen, heet dat. In lijnen naast elkaar. Beide komen voor en het blijkt dat de Grieken de voorkeur geven aan de causaliteit, aan redeneren dus, dat wordt altijd een lang verhaal dan, en dat de Joden de voorkeur geven aan deze parallellen, aan deze tekenen. Alleen moet ik wel erbij vertellen dat als de Grieken maar een ingewikkeld verhaal horen, dan vinden ze het al mooi. En we hebben het over heiden in het algemeen, hè. Als het maar ingewikkeld is, dan vinden ze het al gauw mooi. Dan begrijpen ze het weliswaar niet, maar denken dat ze niet intelligent genoeg zijn. En stellen dus hun vertrouwen in degene die het moeilijke verhaal vertelt. Zo ligt het ongeveer, sprak hij cynisch. Dat is echt waar, zo ligt dat, hè. Ja, als iemand volstrekt onzin staat te vertellen, dan krijgt hij de reputatie dat hij intelligent is. Daar weet ik vele voorbeelden van, maar ik mag natuurlijk geen namen noemen. Dat is echt zo. Zo is het een heel ingewikkeld verhaal, dan zal het wel goed zijn. Zonder dat men het begrijpt, is men dan toch geneigd te aanvaarden, omdat het ingewikkeld genoeg is. En aan de andere kant, de tekenen is men geneigd eventueel te aanvaarden als het teken maar een groot wonder is. Als het maar vooral een onverklaarbaar wonder is, dan zal men misschien op grond daarvan degene die dat teken doet aanvaarden, maar dan wel zonder dat men de betekenis van het teken begrijpt. En dat is het probleem. Men ziet dan toch weer alleen op uiterlijke dingen en zegt, hoe bestaat het dat zoiets kan gebeuren? U moet wel een profeet zijn van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Maar dat zijn Nicodemus in Johannes 3. Maar de vraag is natuurlijk, wat betekenen die tekenen? In welke waarheden beelden ze dan uit? En dan ga je weer, als teken maar wonderlijk genoeg is, dan wil men het misschien accepteren, maar dan weet men nog niet wat het uiteindelijk betekent. En zo gaat het, en zo blijft de mens toch in wezen ongelovig en meer nog onkundig, want zo zit het natuurlijk toch. Hè? Nou goed, dan hebben we het wel mee gehad. In elk geval gaan we hier naar weer naar het, en dan ziet u hoe belachelijk het is, naar een gebruikelijke Joodse situatie. Namelijk, zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? En het is echt belachelijk, omdat dezezelfde mensen zojuist, maar het was één dag terug, een bijzonder groot teken gezien hadden. 5 broden en 2 visjes, en daar kun je 5000 man mee te eten geven. En dan zijn we een dag later en vragen ze, wat teken toont gij dan? Dus dat is knap overbodig, hè? Wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Dat woord werken blijft er dus in, hè? Wat werkt gij? En dan zeggen zij, want ze zijn dat teken van gisteren toch niet vergeten. Ze zeggen, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. En het is natuurlijk heel fraai dat men aan dat manna denkt. Want in eerste plaats natuurlijk is het zo dat het manna in de woestijn eenzelfde soort wonder is als het wonder of teken van deze wonderbare spijziging. In beide gevallen ging het erom dat het volk, de grote massa, honger had en er werd door God voorzien, of door de Heren moet ik eigenlijk zeggen, ik werd op zijn plek, dat werd door de Heren voorzien in voedsel. Deze, hier was de 5 broden en 2 visjes en in de woestijn in de tijd bleek er manna te regenen uit de hemel, te regenen. Het viel uit de hemel of zoiets, maar in ieder geval het kwam van boven. Dat is natuurlijk een goede vergelijking, hè? Ging om iets gelijksoortigs. Zo hoor je ook bijbelstudies doen. De gelijksoortige dingen naast elkaar zetten. Met elkaar vergelijken. En van daaruit weer de bekende lijnen trekken. Maar het aardige ervan is daarnaast. Dat zij zeggen. Onze vaders hebben manna gegeten. Het heet manna. Maar manna betekent dat ze niet weten wat het was. Dus zij zeggen wel. Ja, Mozes heeft in de tijd het teken gedaan. Want daar gaat het om, hè, dat Mozes dat gegeven heeft. Dat wordt ook hier dan prompt gezegd in vers 32. In ieder geval was het onder verantwoordelijkheid van Mozes dat het gebeurde. Maar het aardige was toch dat ze niet wisten wat het was. Zodat dat teken wat ze daar kregen, dat hebben ze ook nooit begrepen. En ze zijn er trouwens ook niet door tot geloof gekomen. Ze hebben wel spijs gekregen die trouwens verging. Stond er ook meteen bij dat het verging, hè. Het bleef maar één dag goed, behalve als het vrijdag was. Dat verhaal ken u toch, hè? Hebben ze u nooit verteld dat het manna eigenlijk het een of andere vruchtje was van de een of andere? Dat was zo, meneer, die Duitser wel weer geweest zijn. Maar goed, die dat verteld heeft. Uiteraard.
Er wordt gezegd dat het is de secretie van een of andere insect. De uitscheiding van een of andere klein torretje of zo.
Oh, is dat een nieuwe variant? Oh, die ken ik nog niet.
Ja.
Oh. Oh, dus dat komt dan van de van een of ander insect, je moet er toch niet aan denken. Maar het moet een bijzonder insect zijn die ook weet welke dag van de week het is. Want op de vrijdag doet hij er meer conserveringsmiddel in.
Dat moet een insect zijn, een hoog gekozen, want het moet regen.
Oh, een hoog insect, want het moet regen.
Want het moet vallen, als het valt regen, dan staat hij klok.
Dan moet het wel een verbazend hoog insect geweest zijn. Een lang pootmug. Nou ja, met dubbel aan dubbel o. Maar hoe dat ook zij, dat is natuurlijk onzin, hè. Want het aardige is natuurlijk dat manna inderdaad maar één dag goed bleef, behalve op vrijdag, want dan bleef het ook goed voor over de zaterdag heen, voor over de sabbat heen. Dus wat voor verklaring je ook bedenkt, een natuurkundige verklaring is nooit een verklaring. En dat is met de meeste verklaringen zo die gegeven worden van deze aard. Die verklaringen zelf behoeven weer verklaringen. Dat is net hetzelfde als het water van de Schelze. Dat vind ik nog altijd een hele mooie. Van dat er was maar zo'n laagje water en toen de wind erop blies, toen werd het water weggeblazen enzovoort. Toen viel dat vanzelf droog, ondiepe zeeën, ondiepe water enzovoort. Nou goed, konden de kinderen eens door. Waarna natuurlijk de volgende vraag is hoe het dan kan dat 600.000 Egyptenaren erin verdronken. En met paarden al, ja, dus dat is wel eigenaar. Die hebben heel wat moeite moeten doen, die Egyptenaren, om daarin te kunnen verdrinken. Maar goed, dan is dat dus het wonder. Zo zal het dus wel zitten. En zo wordt het gewoon het probleem, wat wij niet eens hebben trouwens, dat probleem. Maar dan wordt het probleem wat zij hebben weer steeds verder verschoven. Het lost dus niks op. Hè. Maar het aardige is natuurlijk dat van het manna, dat het manna zo heet, omdat zij niet wisten wat het was. Ik zeg altijd maar zo, manna betekent zoveel als dinges. Hè? Heb je al dinges geraapt vandaag of zo? Want ze wisten niet wat het was. Dat staat er ook bij. En dat manna is eigenlijk, als je dat Nederlands vertaalt, vertaal ik het altijd met hoezo. Dat is ook een knap onbenullig vragend voornaamwoord, hè? Want dat is het eigenlijk, een onbenullig vragend voornaamwoord. Hè? Hoezo? En daar staat dus, ze noemden het man, maar daar was het nog Hebreeuws natuurlijk, en dan komt die uitgang er niet achter. Ze noemden het man, want zij wisten niet wat het was. Wat ook eigenaardig is, want het was in de eerste plaats natuurlijk een teken, en daarna wordt wel degelijk verteld wat het was. Ja, niet letterlijk, want dat maakt ook verder niks uit. Maar er wordt wel degelijk verklaard wat het was. Want er staat erbij, hè, in, wat is het, Exodus 16. Staat er gewoon bij. Nou ja, wat het was, wat de betekenis was. Nou ja, de smaak, hè, kijk, dus dat is Exodus 16, vers 31... En het huis Israëls noemde deszelfs naam man. Nou ja, zo bleef het dus heten. Zo ontstaan nou eenmaal woorden, hè? Uitdrukkingen. En het was als korianderzaad. Nou gaan de dagen voorbij dat ik helemaal geen korianderzaad proef. Dus ik heb geen idee. Koriander. Ja. Nou goed. In ieder geval wit. En de smaak daarvan was als honingkoeken. Dat wil zeggen, dat man werd bereid tot koeken, werd bewerkt tot koeken. En het smaakte ongeveer als honing, dus als honingkoeken. Dus het smaakte feitelijk naar honing, daar komt het op neer. En wat dat is, nou, in de voorgaande Bijbelboeken kan ik het niet vinden, maar in de volgende Bijbelboeken wel. Daar staat namelijk dat als je een Bijbel opeet, dan smaakt hij naar honing. Zodat we dan sowieso weten dat het het woord Gods is, hè. Dat hebben wij van, wie was die profeet? Ezechiël, geloof ik.
Zoet in de mond en bid in de
buik. Ja, dat was Ezechiël, hè? Ja, Ezechiël en Jeremia kan ik nooit aan elkaar houden. Dat is heel vervelend. Maar Ezechiël moest de boek eten of de boekrol opeten. Maar in ieder geval moest het woord Gods eten. En dat was inderdaad erg lekker in de mond. Dat wil zeggen, smaakte naar honing. Ik kan moeilijk anders, hè? Maar goed, gaat het nou niet verder over. Maar het smaakte naar honing. En het was bitter in de buik, dat wil zeggen, het was, je werd er misselijk van, dat betekent dat. Hè? Dat is voor de buik en dat staat voor de oude mens. Hè? Dus het is slecht voor de oude mens, maar voor het verhemelte, de bovenkant, is het letterlijk, was het zoet. Het is lekker spul. Hè? En dat staat wel vaker in de schriften, in de spreuken komt dat nog eens een paar keer voor. Hè? Waar eigenlijk gewoon staat dat het woord Gods uitgebeeld wordt door honing. Honingzeem, ja. Ja. Je moet niet te veel honing eten, want dan word je beroerd van, staat er. Maar veel eten van het woord Gods, dat is veel belangrijker. En je moet vooral goed proeven, staat er. Dat is met veel spijzen zo, daar moet je niet veel van eten, maar je moet goed proeven. Maar ja, dat is de kunst natuurlijk, hè. Goed. Maar dat even tezijde, de smaak was als honingkoeken. Je weet je meteen dat het een beeld is van het woord Gods op grond van de smaak. De smaak naar de Bijbel, dat is het eigenlijk. Maar daarnaast staat dat er ook gewoon, maar dat is in vers 15 en 16, waar helaas het parallelisme een beetje verdwenen is door de versindeling. Maar er staat in vers 15... Toen het de kinderen Israëls zagen, oftewel toen de kinderen Israëls het zagen liggen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man. Want zij wisten niet wat het was. En ze zeiden dus eigenlijk, wat is het? Het is wel mooi vertaald met het is man, maar man is het vragend voornaamwoord, dus ze zeiden, wat is het? Want zij wisten niet wat het was. En toen zei Mozes, want het hele volk dus zegt, wat is dat nou weer? En toen zei Mozes tot hen wat het was, namelijk. En hij zegt het in twee zinnen. Hij zegt het namelijk één keer in verband met de letterlijke betekenis, wat ze ermee moesten. En de andere zin geeft aan wat het voorstelt, want het is natuurlijk een wonder en dus een teken. Dus de eerste zin van Mozes is, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dat is voortaan voedsel. En daarna zegt hij nog zo'n zin, maar nou in de geestelijke betekenis, namelijk, dit is het woord dat de Heere geboden heeft, punt. En niks, dubbele punt of punt, komma. En eigenlijk zou je natuurlijk die eerste zin van vers 16 bij vers 15 moeten rekenen. Dit hoort bij elkaar. Het is een parallelisme. Moet je meteen herkennen dat die zinnen op dezelfde manier zijn opgebouwd en achter elkaar in één adem worden gezegd. Dat is dan een parallelisme en blijkbaar een synoniem parallelisme. Dus, dit is het brood het welk de Heere jullie dit te eten gegeven heeft. Oftewel, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Brood en woord komt dan overeen, de Heere komt overeen met de Heere, en te eten geven is hetzelfde als geboden, als gebieden, dat wil zeggen aanreiken. Want gebieden is natuurlijk ook iets wat aangeboden wordt, hè? En in dit geval gaat het dan om manna. Maar een uitbeelding van het woord, oftewel, dit is het brood, dit is het woord. Het is gewoon precies hetzelfde. Mozes verklaart het. Kennelijk hebben de vertalers dat dan ook niet opgepakt. Of wie het maar geweest mogen zijn, want anders zou die versindeling zo ook niet ontstaan zijn. En zeker de interpunctie niet. Want het zou moeten zijn, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft, punt, komma. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft, punt, nieuw vers. Want dan heeft hij eerst gezegd wat het is. En daarna vertelt hij wat ze ermee moeten, namelijk, verzamel daarvan en ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd naar het getal van uw zielen, ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En dat deden de kinderen zelfs, verder niks meer aan de hand. Maar er staat dus gewoon bij wat het is, dit is namelijk het woord dat de Heere geboden heeft. Even bladeren. Ja, dan hebben we daarnaast Deuteronomium 8 vers 3, waar het feitelijk ook staat. Deuteronomium, dan wel Deuteronomium. Vers 3. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren. Dat zijn die twee dingen maar één. Hij verootmoedigde u door u te laten hongeren. Want in de honger riepen zij tot Mozes en tot de Heere. En zo werden ze verootmoedigd, nederig. Herinnerden zich dat ze van de Heer afhankelijk waren daar in de woestijn. Net als wij nu. We zijn ook van de Heer afhankelijk. En dan staat er, en hij spijsde u met het man dat gij niet kendet. Dat is dus een woordspeling eigenlijk. Hè? Dat is een verwijzing naar de betekenis van het woord man. Hij spijsde u met het man dat gij niet kendet. Nog uw vaderen gekend hadden. Opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Nou, wat gaat er uit des Heren mond uit? Ja, dus manna is een beeld van wat uit des Heren mond uitgaat. En dat is natuurlijk het woord. En zij kenden het niet. En dat is natuurlijk embarrassing. Hoe heet zoiets in het Nederlands? Betekent namelijk dat hier domweg tot hen gezegd wordt dat ze het woord des Heren niet kennen. Ze kenden de manna niet, maar het beeld uit dat ze het woord des Heren niet kenden. En daarover gaat dan Johannes 6. Namelijk, zij weten wel van het manna, dat noemen ze ook zelf. Onze vaders hebben de manna gegeten in de woestijn. Maar daar hoort dan wel bij opgemerkt te worden dat ze het manna dan misschien kenden, maar uiteindelijk, maar dat ze het woord des Heren niet kenden. Dat blijkt ook wel, want ze kennen de Heer Jezus ook niet. En het noemen van het manna is in feite uitdrukking van hun onkunde. Onze vaders hebben ons iets hebben brood gegeten in de woestijn. Dat wil zeggen, onze vaders wisten ook niet wat ze aten. De Heer zou hem wat geven, maar wat was, wisten ze niet. En hier komt de Heer Jezus, van God gegeven. Hè? Hij geeft zijn leven immers. Ik heb het niet gelezen, maar het staat er wel, dacht ik. Hij geeft zijn leven. Zijn vlees staat er trouwens, zijn brood of zijn vlees, voor het leven der wereld, vers 51, en ze kennen het niet. Zodat de onkunde van Israël in de woestijn een beeld is van de onkunde van Israël toen de Heer Jezus, toen de Messias kwam. Ze kenden hem niet. Zei Johannes de Doper ook, ik kende hem niet, maar heeft mij bekend gemaakt, enzovoorts. En daarover gaat het Johannes Evangelie, dat weten we langzamerhand. Hè? Wie is die man? Wie is hij? Waar komt hij vandaan? En krachtens wat doet hij het een en ander, enzovoorts. Wat is zijn oorsprong? Nou, hij is net zo onbekend als het manna. Dus is hij het manna. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald. In tijden waarin de wereld geen leven meer te bieden heeft, waarin de wereld woestijn blijkt te zijn, daar komt het manna uit de hemel. En daar waar onder de wet geen leven mogelijk is, daar verschijnt de Heer Jezus, die inderdaad de middelaar is van het nieuwe verbond. En dan geeft dus leven. Dat is precies dezelfde gedachte. Nou, daar gaan we dan. Jezus zeide tot hen in vers 32 van Johannes 6, voorwaar, voorwaar, daar komt hij weer hoor, de dubbele, hè. Voorwaar, zeg ik u. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. Nou ja, wel letterlijk, maar daar ging het niet om. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Nou, en wat geeft de vader? Gewoon even buiten elke context, wat geeft de vader? De zoon, kan niet missen, hè? Ja. En dat is wat hier staat natuurlijk. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En het antwoord staat er meteen achter, hè? Of die verklaring staat er meteen achter. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt. Wie is die hij die uit de hemel nederdaalt? Dus, wanneer je dat vergelijkt met het voorgaande vers, de zoon van God. Er staat er gewoon, als je maar verstandelijk acht geeft op het woord, hè? Ja. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld, der wereld, maar het is dan de naam van of zo, hè? Die aan de wereld het leven geeft. Dus het manna is het beeld van de Zoon van God die het leven geeft, spijs dus, die het leven geeft aan de wereld, maar Israël wist niet wat het was. Ze hebben hem niet gekend. Zij zeiden dan tot hem, en dan gaan we terug naar het, de zienlijke dingen. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. We begrijpen het dus niet erg. Geef ons altijd dit brood. En dan zegt de Heer het nog directer in vers 35. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, hetgeen een uitnodiging is van kom tot mij, hè? Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En ik dacht net, ik moet nog even het verband leggen met Johannes 4, de Samaritaanse vrouw en dat water, maar dat hoef ik niet te doen, dat doet de Heer zelf hier al. Hè? Die tot mij komt zal geenszins hongeren en dan wordt meteen even kort gesloten met Johannes 4. Die in mij gelooft, hetzelfde als die tot mij komt, hè? Die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En dat had hij gezegd tegen de Samaritaanse vrouw, over het water. De betekenis is gelijk, want zowel de brood, de spijs, als ook het water betekent natuurlijk precies hetzelfde. Het is het woord van God wat uit de hemel nederdaalt. En of het dan gaat over brood of over water, maakt niks uit. Het gaat om leven als zodanig. En wie leven ontvangt van de Heer Jezus, beter nog, wie tot de Heer Jezus gaat, ontvangt van hem het leven. Waarna de volgende vraag dan zou moeten zijn, en wie gaat er dan tot de Heer Jezus en hoe ga je tot hem? En dat wordt nog in de volgende verse uiteengezet. Maar goed, leg ook even goed naast elkaar het parallelisme van, die tot mij komt, vers 35, zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Tot hem komen wil dus zeggen in hem geloven en geenszins is hetzelfde als nimmer meer. Niet alleen nu niet, maar nooit niet. Hè? Je moet die begrippen bij elkaar optellen. En hongeren en dorsten is uiteraard ook gelijk. Hier vind je dus ook zo'n synoniem parallelisme. Net als in Deuteronomium 16. En dan vers 36. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Dat wil zeggen, ze hebben al gezien. Ze hebben een teken gezien. Dus er staat niet teken, maar er staat mij. Hè? Ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Maar de zin zou eigenlijk moeten zijn, ik heb u gezegd dat gij een teken gezien hebt en gij gelooft niet. Want de Heer zelf is natuurlijk het teken. Nou ja, hij deed het teken, maar daarmee is hij ook werkelijk dat teken. En desalniettemin komen zij niet tot geloof. Maar er komt wel een nadere toelichting. Er staat namelijk, al wat mij de Vader geeft, dat wil zeggen, al wat de Vader aan mij geeft, want dat is de betekenis, al wat de Vader aan mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het zal dus ook niet ongedaan gemaakt worden. Dan heb je een van die uitspraken die uitdrukkelijk leren, dus geen spel tussen te krijgen, dat degene die eens tot de Heer gegaan is, voor altijd met de Heer verbonden blijft. De Heer laat zo iemand nooit meer los. Hè? Dat wil zeggen, als je eenmaal behouden bent, kun je niet meer verloren gaan. Dat zou betekenen namelijk dat de Heer dan zijn werk niet goed doet. Hè? Maar er staat, al wat de Vader aan mij geeft, zal tot mij komen. En het lijken twee verschillende dingen. Want aan de ene kant wordt de mens opgeroepen om tot hem te komen. Aan de andere kant wordt gezegd dat de Vader iemand dan aan hem geeft. Ja, wie doet het nou? Gaan wij tot de Heer of geeft God de Vader ons aan de Heer? En wie doet het dan? Doen wij het dan, want wij gaan naar hem toe? Of doet hij het dan, want hij geeft ons aan hem? En in de praktijk maakt dat is dat maar een theoretische zaak, theoretisch verschil, want in de praktijk is het eigenlijk hetzelfde. Het lijkt me goed even dan op de dingen vooruit te lopen, we zullen het namelijk straks vanzelf tegenkomen. Het verhaal is namelijk dat een mens die werkelijk zoekt, zal vinden. Moet ik er meteen bij zeggen natuurlijk, dat ergens in de schrift staat, er is niemand die God zoekt. Dat is waar. Maar er staat op een andere plek in de Bijbel, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dus er wordt wel degelijk gezocht. Alleen als er staat, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, dan wordt dat niet gezegd door God of door de Heer Jezus, maar wordt het gezegd door de wijsheid. Dat is Spreuken 8, denk ik, zo ongeveer, waar het staat. En de gedachte is dus, wie vroeg de wijsheid zoekt, zal die wijsheid ook vinden. Alleen wel worden inmiddels geacht te weten dat die wijsheid gepersonifieerd wordt in Christus. Hij is die wijsheid. Maar dat wil niet zeggen dat de mens ook werkelijk God zoekt of Christus zoekt. Wat hij zoekt is wijsheid, waarheid dan, echte wijsheid. Dus een niet ingewikkelde theorie, dat is geen wijsheid. Dat is maar onzin. He? Letterlijk, dat is maar onzin. Maar het gaat om echte waarheid en wijsheid. Wie dat zoekt, zal die waarheid en die wijsheid ook vinden. Alleen het zal blijken dat hij dan bij de Heer Jezus Christus terechtkomt. Met andere woorden, wie werkelijk de waarheid zoekt, zal door God de Vader, de Schepper, of hoe je maar heet, gegeven worden aan de Zoon. Ofwel zal tot hem getrokken worden. Dat staat in vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. Dat wil zeggen, het is de Vader die de mens trekt tot de Zoon. Terwijl op andere plaatsen gewoon staat, de mens wordt opgeroepen om tot hem te komen. Maar dan moeten ze wel liefhebbers zijn van de waarheid. Ik zou bijna zeggen ook van het leven, want zo is het eigenlijk. Maar wie dat wil, wie die waarheid zoekt, zal door de Vader gegeven worden aan de Zoon. Of hij zal getrokken worden tot de Zoon. Zo werkt dat. En daar moet ik meteen bij zeggen dan, dat hier dus niet sprake is van een soort van uitverkiezing. Want mensen gebruiken zo'n vers 44 als excuus. Ze zeggen, we hoeven niet tot God te gaan of tot de Heer te gaan. Want als hij ons niet trekt, dan komt het toch niet voor elkaar. Dus waarom zouden we eigen de beweging gaan? Maar het punt is juist dat wij alleen tot hem getrokken worden wanneer we inderdaad waarheid zoeken. En anders niet. En als we dat niet zoeken, nee dan niet, dan heeft het ook geen zin. Dan hoef je ook niet naar de Heer te gaan. He, want die heeft alleen waarheid en niks anders. Die is ook de waarheid, he, dat weet u wel, he, de weg, de waarheid en het leven. In ieder geval de waarheid. En dan hoef je niet naar hem te gaan, want hij heeft niet anders. Er is ook niks anders. Maar wanneer we echt waarheid zoeken, zal blijken dat wij op een of andere wijze toch bij Christus terechtkomen. En op dat moment dat het bij elkaar komt, zijn we ook verantwoordelijk om hem aan te nemen. Maar niettemin, wij worden dan in het algemeen door de Vader aan de Zoon gegeven. Die Zoon dan die zich vervolgens over ontfermt. Oftewel de Zoon met wie wij dan verbonden worden. Met wie wij één plant worden. Of hoe het allemaal maar heten mag. Nou, maar laat ik niet verder vooruit lopen. Ik blijf dus bij vers 37. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De Vader dus geeft aan de Zoon en de Zoon werpt niet uit. Dat wil zeggen, de Zoon aanvaardt. En dat is ook wat in vers 38 en 39 staat. Want ik ben uit de hemel nedergedaald niet opdat ik mijn wil zou doen. Zo van de Vader geeft mij wat en dan werp ik het weer uit. Dan doe ik mijn wil. Nee, ik ben niet uit de hemel gekomen opdat ik mijn wil zou doen. Maar opdat ik de wil zou doen desgene die mij gezonden heeft. En als dus de Vader geeft aan de Zoon, dan ontvangt de Zoon ook daadwerkelijk. Want die wil des Vaders is, vers 39, dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, namelijk niet verliezen uit de wereld. Want daar gaat het om. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dat wordt een heel algemene waarheid genoemd. Dat namelijk een ieder die gegeven wordt aan de Heer Jezus, of die komt tot hem, in elk geval opgewekt wordt ten uiterste dagen, de jongste dag. Daar moet u dan wel even bij bedenken dat deze dingen gezegd worden nog voor de aanvang van onze bedeling en bovendien gezegd worden tot de Joden, zodat gemeentelijke waarheid hier nog verborgen is, ook absoluut niet genoemd wordt. En dat betekent dan ook dat over de opname van de gemeente niet gesproken wordt. Zodat we hier waarheid hebben, zoals die altijd al bestond, namelijk dat gelovigen, zoals Abraham, Isaac en Jacob en Daniel, weet je wel, zullen rusten in hun lot en zullen opgewekt worden op de jongste dag. Staande voor God. Maar daarover hebben wij het weer verder na de pauze. Ik neem de draad weer op in Johannes 6 vers 9, waar de wil des Vaders genoemd wordt. Dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En die uitspraak, die wordt dan een paar keer herhaald, namelijk, hij komt ook voor aan het eind van het volgende vers, vers 40. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En in vers 43, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En ook in vers 54, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Zodat het hier wel vier keer staat. Zodat hier zelfs, en ik geloof dat ik daar al een keer eerder over gesproken heb, zodat hier zelfs vier keer staat dat gelovigen, want over ongelovigen gaat het uiteraard niet, dat gelovigen, namelijk zij die aan de Heer Jezus gegeven werden door de Vader, dat zij zullen opstaan ten uiterste dagen. Dat betekent dus in ieder geval dat gelovigen zullen opstaan op de jongste dag. Want daar gaat het uiteraard over, de uiterste dag is gewoon de jongste dag. En dat betekent dan ook dat de Bijbel gewoon leert dat op de jongste dag, die beschreven wordt in Openbaring 20, dat op de jongste dag inderdaad de doden in het algemeen zullen opgewekt worden en staan voor God om daar geoordeeld te worden. En van de gelovigen staat dan, dat degene die geschreven zijn in het boek des levens, dat zijn ze dus, hè, dat die zullen ingaan op een nieuwe aarde, een nieuwe schepping zullen binnengaan. En degene die niet geschreven staan in het boek des levens, die worden geworpen in de poel des vuurs. Dat wil zeggen dat er inderdaad twee categorieën mensen, doden, maar mensen voor God staan en geoordeeld zullen worden, waaronder gelovigen. En ik zeg dat met wat nadruk, omdat daar altijd discussies over bestaan. Dat is zo omdat in de, laten we zeggen, de verbondstheologie, de min of meer traditionele protestantse theologie, de Rooms-Katholieken weet ik niks van, maar dat daarin geleerd wordt dat op de jongste dag alle mensen die ooit geleefd hebben zullen geoordeeld worden enzovoorts. In de praktijk gelooft men dat niet hoor, in de praktijk gelooft men dat het oordeel al gebeurt zodra men hier overlijdt. En dan mag je nog blij zijn, want er zijn er zelfs die geloven dat het oordeel al plaatsvindt terwijl ze hier op aarde nog leven. Maar dat even terzijde. Maar of de officiële lering is dat niet. De officiële lering is dat dat gebeurt op de jongste dag. Daarnaast heb je natuurlijk dispensationalisme, waar men in het algemeen, de bedelingenleer is dat en zo, hè, daar gelooft men in het algemeen, want er bestaan natuurlijk ook wel wat verschillen, maar daar gelooft men in het algemeen dat op de jongste dag slechts ongelovigen zullen opstaan, omdat de gelovigen een deel hebben aan de opname van de gemeente. Nou, dan ja, die partijen die kunnen dus nooit met elkaar eens worden, dat komt omdat ze beide ongelijk hebben. Of gelijk, net met hoe je het hebben wil. Maar het is beide niet-bijbels. Dat wil zeggen, de situatie is dat weliswaar alle mensen die geleefd hebben op de jongste dag voor God zullen verschijnen om geoordeeld te worden. In Openbaring 20. Met uitzondering van de enige echte uitzondering die er bestaat. Dat is de gemeente. En het is een beetje moeilijk om dat als uitzondering te zien, omdat wij er deel van uitmaken. Ja, wij vinden dat dus tamelijk gewoon, eigenlijk. Maar niettemin is dat de uitzondering. Dat wil zeggen, op de jongste dag zullen allen die geleefd hebben door, voor God, voor de rechterstoel, zal ik maar zeggen, voor de troon Gods verschijnen, de troon van het lam, of hoe het maar heten mag, om daar geoordeeld te worden, met uitzondering van de gelovigen van onze dagen, want die hebben deel aan de opname van de gemeente. En het zal duidelijk zijn dat als we praten over opname van de gemeente, dan hebben we het over de gemeente en ook over niet wat anders. De gemeente namelijk met zijn hemelse bestemming. Er zit trouwens meteen aan vast dat degenen die behouden zijn, de rechtvaardigen zal ik maar zeggen op de jongste dag, die er staan in het boek des levens, dat die inderdaad niet naar de hemel gaan, daar wordt helemaal niet over gesproken. Integendeel, die komen gewoon te leven waar het hoort, namelijk op de aarde en wel op een nieuwe aarde. En die discussie is dan meteen ook opgelost. Want de gemeente met hemelsburgerschap nu reeds heeft uiteraard een toekomst in de hemel. En die toekomst gaat al in bij de opname van de gemeente. Maar dat is dus meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Nou, daar zit het verhaal. Dat wil zeggen dat bij de opname van de gemeente, dat stap ik even uit het traditionele standpunt van de dispensationalisten, de leerlingenleer, hè? Daar gelooft men namelijk gewoonlijk, maar men is het daar nooit helemaal eens, maar daar gelooft men gewoonlijk dat de gelovigen al opstaan ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Sterker nog, er zijn er ook die geloven dat gelovige doden uit het Oude Testament, de rechtvaardigen, de gelovigen uit het Oude Testament, dat die zelfs in de hemel zijn nu. En dat klopt helemaal niet, omdat in de eerste plaats dat hen niet beloofd is. Daar ging het helemaal niet om, het ging om de aarde. En het klopt niet, omdat dan gesuggereerd wordt dat in de opstanding van Christus en de verhoging van Christus, anderen, namelijk de oud-testamentische gelovigen, ook aan die verhoging al deel zouden gekregen hebben. Dat kan niet, want dan zijn wij geen gemeente van eerstelingen. Dat is het eenvoudigste argument wat er is. Behalve dan dat het natuurlijk gewoon ook nergens in de Bijbel staat, hè. Berust op enige misverstanden. Verder is het zo dat de oud-testamentische gelovigen ook geen deel hebben aan de opname van de gemeente, want dan geldt weer dat de gemeente geen gemeente van eerstelingen is. Als Abraham meegaat met de opname van de gemeente, bij wijze van spreken, dan is Abraham eersteling en niet de gemeente. Want Abraham was natuurlijk al veel eerder een gelovige. Ik bedoel, dat werkt allemaal niet en het staat ook niet in de Bijbel. Dus hou nou vast, de waarheid ligt ergens in het midden. Maar is echt heel eenvoudig, namelijk dat allen geoordeeld worden op de jongste dag, met uitzondering van de gemeente, die immers bij de opname van de gemeente meer dan 1000 jaar ervoor de hemelse bestemming bereikt en daar verschijnt voor de rechterstoel van Christus. Waarbij het uiteraard niet gaat om de vraag of ze wel in het boek des levens staan, want als ze daar niet in stonden, waren ze daar niet. Dat is toch duidelijk, hè? Het zijn namelijk alleen maar gelovigen die daar deel aan hebben, maar alleen de gelovigen vanaf de tijd van de opstanding van Christus tot dat moment, tot aan de opname van de gemeente. Want dat is de gemeente van eerstelingen.
Bestaat er ergens die in de zon komt niet in het oordeel?
Ja, dat is ook Johannes. Ja, ik weet niet of we dat al gehad hebben. Nee, dat hebben we al gehad, dat is Johannes 3. Maar dat gaat over een ander oordeel, hoor. Dat is gaat over een ander.
Die andere zaken. Uit het Oude Testament waar je net over had, ja. Waar rusten die dan nu?
In het dodenrijk. Dat heet hel. Ja, dodenrijk.
Dodenrijk is hetzelfde als hel dan?
Ja. Uitgaande van de Statenvertaling. Ik heb nooit. Ja, ik heb wel alle teksten nagezocht. Maar ik meen dat elke keer als er hel staat, is dat gewoon Hades uit het Grieks, oftewel Sheol.
Ja.
Maar het is hetzelfde als het Nederlands woord hel, Sheol, hel. Ja, de S is eraf, maar goed. Dat is het dodenrijk, dus een betrekkelijk neutrale plaats. Een veelzijdige plaats, ja. Voor zover het plaats is, maar het wordt als plaats beschreven in de Bijbel, dus daar moeten we het maar op houden. Zo.
Dat zijn dus de rechtvaardigen uit het Oude Testament. Maar waar gaan dan de niet-rechtvaardigen uit het Oude Testament?
Ook, dezelfde plek, want ze wachten op het oordeel.
Dus die zijn daar gewoon bij elkaar?
Ja, maar ze lopen niet door elkaar, want voor zover ze daar lopen dan wel zitten, zijn ze gescheiden.
Oh.
Juist.
Dat was het verhaal.
Oh, ja.
Maar bedenk dan wel dat we niet praten over een plaats zoals deze plaats op aarde. We hebben het echt over onzienlijke dingen, geestelijke dingen. Maar voor zover dat ons wordt voorgesteld, in een bevattelijke wijze, zit het zo. En dat komt dan voor een deel natuurlijk uit de eenvoudige gelijkenis, of dan wel geschiedenis. Ik doe er niet van de rijke man, de arme Lazarus. Maar er zijn veel meer schriftplaatsen die dat precies zo leren hoor.
En de gemeente verschijnt dus ook voor de rechterstoel van Christus om?
Nee, alleen de gemeente verschijnt voor de rechterstoel van Christus. Maar daarbij gaat het niet meer om gelovig of ongelovig behouden of niet behouden. Daarbij gaat het alleen nog maar om de beloning. Ja.
1 Korinther
3 toch? 2 Korinther 5. 1 Korinther 3 ook, ja, een beetje, ja. Hij zelf zal behouden worden, maar het werk gaat door het vuur en wordt geoordeeld en er is eventueel beloning voor. Dat is het verhaal, 2 Korinther 5 staat natuurlijk in concrete taal, ja. Ja, er is verder dus niks bijzonders aan. De doden zijn in het dodenrijk en wachten op het oordeel van de jongste dag. En de uitzondering is de gemeente die de dood al heeft overwonnen, die al deel heeft aan de opstanding van Christus, omdat wij geloven sinds Christus is opgewekt, daarna, snap je, dus het opstandingsleven is er al terwijl wij hier op aarde leven en we krijgen aan het opstandingsleven deel, vandaar dat wij de dood niet zullen zien. Dat is de uitspraak, hè, dat wij de dood niet zullen zien. We zullen weliswaar sterven, maar wij zullen de dood niet zien in de zin van het dodenrijk. Eenvoudig omdat we met Christus al de dood hebben overwonnen en een positie hebben in de derde hemel. Die is ook geestelijk trouwens, maar goed, een positie in de derde hemel. Zodat als deze ogen dichtgaan, dan zien we dat met de andere pas goed. En dan zien we niet de dood, het dodenrijk, maar dan zien we de hemel, de derde hemel dus feitelijk. Dat is het verhaal, maar dat is de grote uitzondering. Al moet ik er meteen bij zeggen dat in principe geldt dat gelovigen sinds de opstanding of na de opstanding van Christus sowieso niet het dodenrijk ingaan. En ik bedoel te zeggen dat dat dus niet alleen geldt in onze bedeling tot op heden, maar dat het ook geldt in volgende bedelingen. Waar gaan ze dan naartoe? Niet naar de hemel, want ze horen niet bij de gemeente. Ook niet naar het dodenrijk, waar er wel naartoe. Nergens naartoe, ze sterven niet. Ja, dat is de volgende bedeling dus. Hè? Volgende bedelingen. Die 40 jaar pakken we gemakshalve even mee. Want deze generatie, dit geslacht, zal geen zins voorbij gaan totdat alles geschied zal zijn. Volgende vers. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, dus dan weet je precies wat onder alles verstaan wordt. Hè? Het geslacht gaat niet voorbij totdat zelfs de 1000 jaren voleindigd zijn.
Vandaag de jongeling van 1000 jaar.
Dus wij gelovigen van de gemeente zijn de laatste gelovigen die sterven. Want daarna sterven ze niet meer. Nou, het moet een uitzondering. Er zijn altijd uitzonderingen. Uitzonderingen zijn die van de martelaren uit de grote verdrukking. Maar die worden weer opgewekt. Terug, in ieder geval terug in dit leven, voor zover ik weet. En dus geldt het toch, ze sterven wel, maar ze worden weer opgewekt. Kleine uitzondering. Goed. Maar wat ik maar even zeggen wil, is dat de redenering zoals die binnen de leer der bedeling in het algemeen naar voren gebracht wordt. Namelijk dat er op de jongste dag slechts ongelovigen voor de grote witte troon zouden staan. Die redenering is onhoudbaar. Hier staat 4 keer dat het niet zo is. Achter elkaar. Namelijk dat op de uiterste dag gelovigen zullen opgewekt worden. En dat zijn gewoon de gelovigen uit de voorgaande bedelingen. Niet uit deze en ook niet uit die andere twee. Want uit de volgende twee, want die hoeven niet opgewekt te worden. Maar die staan er wel, maar die hoeven niet opgewekt te worden. God. He? Er is dus niks moeilijks aan als je gewoon vasthoudt dat alles gaat om de aardse dingen. Dat is de normale gang van zaken, met uitzondering van de gemeente in onze dagen. Nou, daar gaan we dan. Ik dacht dat ik dat al eens aangehaald heb. Dat is toch zo, of niet? Naar aanleiding van Johannes 5, vers 29. Nee? Daar staat, ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Hebben we dat niet besproken? Dacht ik wel. Dat moet wel. Daar wordt over twee soorten opstanding gesproken en de dispensationalisten maken er dikwijls van dat het ook over twee verschillende data gaat. En dat is het misverstand, dat staat er niet. Het zijn twee soorten opstanding, maar daarom zijn het nog niet die twee verschillende data. Kijk, de redenering die gaat dan als volgt. Hier staat dat er is een opstanding des levens en een opstanding der verdoemenis, of ten oordeel, hoe je dat maar vertaalt. En aangezien de opname van de gemeente, zo gaat de zin dan, hè? Aangezien de opname van de gemeente is een opstanding des levens, snap u, is de opstanding aan het eind van de 1000 jaren, dus op de jongste dag, een opstanding der verdoemenis. Makkelijk zat. Maar zo is het niet. Want dat is geen logica, dit is helemaal niet logisch. Dat zou alleen logisch zijn als hier stond dat de opstanding des levens en de opstanding der verdoemenis op een verschillende datum, op een verschillend tijdstip zouden plaatsvinden. Maar dat staat er niet. Dat er wel zou staan, dan kun je die zin zo zeggen. Aangezien de opname van de gemeente opstanding des levens is, moet dus die andere opstanding op de jongste dag opstanding der verdoemenis zijn. Maar er staat niet dat het over twee verschillende tijdstippen gaat. Er staat alleen dat het over twee soorten van opstanding gaat. En op welke tijdstippen het allemaal gebeurt, staat er niet bij. Want het is zo dat de opstanding van de, en dus opname van de gemeente, inderdaad opstanding des levens is. Maar op de jongste dag is opstanding des levens en opstanding der verdoemenis. Ja, dat wil zeggen dat de gelovigen dan opstaan in een verheerlijk lichaam, dat lijkt me duidelijk, een lichaam behorend bij de nieuwe schepping. Terwijl de ongelovigen opstaan in dit oude lichaam en dus ook inderdaad opnieuw sterven, tweede maal, en dat is dan de tweede dood. En zelfs de definitieve. Daar komt men niet meer naar terug, het is echt dus dood dan. Want zo zit het in elkaar. En dat is helemaal niet in strijd met wat hier Johannes 5 vers 29 zegt. Zodat die hele leer dat op de jongste dag alleen ongelovigen opstaan, omdat de gelovigen al eerder zijn opgestaan, namelijk bij de opname van de gemeente of bij de aanvang van 1000 jaren, die vloeit voort uit een verkeerde interpretatie van vers 29 van Johannes 5. En uit de voorbijzien aan alle tekst, al die vier die teksten, minstens die vier, uit Johannes 6. Tenzij dan dat men van uiterste dag dan weer wat anders maakt. Hè? Dan moet je daar weer van maken, ja, dat is de dag van de opname van de gemeente. De uiterste dag van de gemeente wordt het dan. Maar dat is wel heel vreemd, omdat er over de gemeente natuurlijk helemaal niet gesproken wordt. Integendeel. Ik ga er van Nieuw Testamentische waarheid in het algemeen. En niet in het bijzonder over de gemeente. Sterker nog, het gaat zelfs over oud-testamentische waarheid nog. Waarheid uit de dagen van het Oude Testament bedoel ik. Want die doden die opgewekt zullen worden, zijn tot op het moment dat de Heer Jezus dit zegt, oud-testamentische gelovigen die gestorven zijn. Dus het is lang niet zo gecompliceerd als dikwijls gedacht wordt. Is het duidelijk zo? Is het duidelijk? Ja? Dan ga ik weer verder, hè? Er staat dus dat het de wil des vaders is dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit, namelijk uit die wereld, niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uitersten dagen. En nog een keer hetzelfde, let op de parallel tussen vers 39 en 40. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Je moet je meteen opvallen dat die twee versen met dezelfde zin beginnen. Alleen in vers 39 staat vader en in vers 40 staat gewoon degene die. Maar verder begint het hetzelfde. Dus de betekenis van het vers is ook hetzelfde. Het eind van het vers is ook hetzelfde. Namelijk, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En ertussenin staat in vers 40. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Het eeuwige leven hebben. En de Zoon aanschouwen en in hem geloven is uiteraard hetzelfde. Hè? Dat weten we nog, hopelijk, uit Johannes 3. En als we het uit Johannes 3 niet weten, moeten we naar nummerie. 16, dat moet niet vergissen, of daar in de buurt, 11, weet ik het. Maar in ieder geval, daar gaat het om het geloven in de Zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is bijna hetzelfde vers. Maar daar staat, als er lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Maar het werd dan gezegd als verklaring van het teken wat gegeven was in de woestijn. En het teken was de verhoogde slang waarop men zou zien. En ieder die die verhoogde slang aanschouwde, zou daardoor eeuwig leven hebben. En dus, en ieder die de Zoon aanschouwt, maar dan heet het ineens wie in hem gelooft. Maar dat is dus hetzelfde. Ja? Wie de Zoon aanschouwt, heeft eeuwig leven. Oftewel, wie ziet op de Zoon, heeft eeuwig leven. En hier staat het dus ook. En ieder die de Zoon aanschouwt, oftewel ieder die in hem gelooft. Later vinden we dezelfde gedachten ook terug in de Hebreeënbrief, die zoveel met Johannes te maken heeft. Hè? Hebreeën waar staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dus hoofdstuk 2 en hoofdstuk 12. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat is wat wij in de gaten hebben. Letterlijk in de gaten, dus in die gaten altijd. Hè? Dat is wat wij in de gaten hebben, dus waar wij onze aandacht te geven, waar wij onze hoop op gevestigd hebben. Nou goed, het bijzondere van vers 39 en 40 is nu, dat wat in vers 49 heet, of wat in vers 40 heet, de Zoon aanschouwen en in hem geloven, dat heet in vers 39, al wat de Vader mij gegeven heeft. En dat is van groot belang om die parallel te zien. Wat is het dat de Vader aan de Zoon geeft uit vers 39? En dan is het antwoord, en ieder die de Zoon aanschouwt en hem gelooft, uit vers 40. Zie je? Kopie gebruiken, bij het lezen, teksten vergelijken en dan krijg je het antwoord meteen. Daar hoef je helemaal niet naar te gissen, het staat er gewoon bij. Al wat de Vader aan de Zoon geeft, zijn gewoon allen die de Zoon aanschouwen, namelijk in hem geloven. Dat betekent dus dat de Vader de gelovigen geeft aan de Zoon. En daar heb je dus het antwoord op een vraag die pas later aan de orde komt, maar ik had hem al genoemd, in vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Nou, wie trekt de Vader tot de Zoon? Dat wil zeggen, ja. Wie zijn diegenen die door de Vader tot de Zoon getrokken worden? Wel uiteraard dezelfde als die door de Vader aan de Zoon gegeven worden in vers 39. En dat zijn degenen die de Zoon aanschouwen en in hem geloven in vers 40. Dat zo. Daar heb je helemaal geen theologie bij nodig. Leer van uitverkiezing en Gods onnaspeurlijke wegen en zo, heeft er allemaal niks mee te maken. Hier staat er gewoon, heeft het bekendgemaakt. Want allen die geloven worden de Vader aan de Zoon gegeven en de Zoon heeft eeuwig leven en dat eeuwig leven wordt dan het deel van een ieder die gelooft. Dat is de gedachtegang. Oftewel, de Vader geeft de gelovigen aan de Zoon omdat de Zoon hen geeft het manna. Oftewel brood, oftewel leven. Dat is het verhaal. En die 5000 man waarover gesproken was in het begin van dit hoofdstuk, daar gaat het dus echt om de gemeente vanwege die 5000 enzovoorts. Maar dat zijn degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven worden, omdat het degenen zijn die in de Zoon geloven. Weer niet. Nou, vers 41. De Joden dan murmureerden, vind ik ook al leuk dat het er zo staat. Volgens mij had Johannes een heel subtiel gevoel voor iemand, heel subtiel. Maar de Joden dan murmureren. Dan denken we, ja, dat deden ze altijd al. Want dat is het werkwoord wat vervoegd wordt in Exodus en Numeri enzovoort. Hè. Dan wordt er gemurmureerd, wat het ook wezen mag. Als je het woord hoort, weet je meteen dat het niet goed is. Dat hoort niet, murmureren. Dat kun je zo horen, hè? Murmureren. Nou goed. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. De hele rest van het verhaal hebben ze dus niet gehoord. Nee, denk ik dan maar, hè? Ze zijn blijven steken bij de verzen 31 en 32 en 33, vers 35 dan. Maar wat er verder staat, de hele verklaring daarvan, hebben ze niet gehoord. Maar hij had gezegd, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Hij verklaart dus wat het manna eigenlijk voor een ding is. En dat is een verklaring na het pakweg 1500 jaar. Iets meer. Hè? Krijgen ze alsnog te horen wat het manna eigenlijk was. Dat is toch wel aardig. Nou, maar dat geloven ze niet, want zij luisteren niet naar het woord, ook niet naar de Bijbel, maar ook niet naar het woord van de Heer Jezus. En ze gaan af op wat zij zien en zeggen, deze is toch Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen. En als we zijn vader en moeder kennen, weten wij wie hij is. Hè? Nou, dat wisten ze dus niet helemaal precies. En kennelijk was het hen dus ook niet bekend dat Jozef niet de natuurlijke vader was van de Heer Jezus. Hè? Dat wisten ze dus niet. En zo gaat het zo dikwijls in de samenleving. Mensen weten niet hoe het in elkaar zit. Maar goed, dat hoeft meestal ook niet. Maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, ze zeggen, dat is toch de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen. Maar dat was dus ook al zo niet waar. Hè? Er was dus al iets bijzonders mee. Maar dan staat er, hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald. Dat is hier de vraag van de Joden. Het zou de vraag van de Jehovah's getuigen kunnen zijn. Even precies hetzelfde. Precies hetzelfde. En dan zie je hoe onbijbels de gedachte op zich is. En dan komt ook het... na de commentaar, de Heer trekt er zich ook niks van aan, maar herhaalt wat hij gezegd heeft. Namelijk, in eerste plaats, murmureert niet onder elkaar. En dan vers 44, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, jawel, hè, hemelse Vader, dat is niet Jozef uiteraard. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Met hetzelfde resultaat, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, ik hoef het nou niet meer toe te lichten, het was al gezegd namelijk, hè, wat dat betekent. Want slechts gelovigen zullen tot de Heer gebracht worden. En zullen met de Heer verbonden worden als een daad van God. En dan vers 45, waar eigenlijk dat brood ook even op een andere manier verklaard wordt, namelijk... Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van of door, dat is hetzelfde, hè? Ze zullen allen door God geleerd zijn. En ieder dan die van de Vader gehoord en geleerd heeft, dat het mag je gewoon vergeten, want dan vraag je wat is het? Ja, dat maakt niet uit, staat er gewoon helemaal niet, dus dat hoef je ook niet te vragen. En ieder die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Dat wil zeggen... Dat de Heer hier aansluit bij uitspraken uit, wat is het, Jesaja 54, dat geval. En dus zegt dat daar staat dat de Vader, God namelijk, het volk zou onderwijzen. Dat betekent dat hij zijn woord zou geven, maar dat betekent ook dat hij brood, oftewel leven zou geven, want het woord... Wordt immers uitgebeeld door het manna, wat het brood is uit de mond Gods en nedergedaald enzovoorts. Nou, de Heer zegt dus, de staatsen zullen allemaal van God geleerd zijn. Wel nu, en ieder dan die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. De gedachte daarbij is ook, dat onderwijs wat van God komt, ook in het bijzonder gegeven wordt door de Oud-Testamentische schriften. De schriften die in het bijzonder aan Israël zijn toevertrouwd, opdat Israël ze zou... bewaren, beheren, wellicht ook prediken, want het was feitelijk ook de bedoeling. Maar wanneer men dat woord ontvangen heeft en begrepen heeft, dan komt men daardoor automatisch tot de Heer Jezus. En dat is de wijze waarop men door de Vader naar de Zoon getrokken wordt. Dat kan niet anders. Als je de Oud-Testamentische schriften leest, beter. wanneer je de oudtestamentische schriften onderzoekt, hè, onderzoek de schriften, zei de Heer, maar dat was voorgaande hoofdstuk, Johannes 5. Gaat dus over hetzelfde, dat zie je maar weer. Hè. Wanneer men die schriften onderzoekt, dan komt men immers tot degene over wie de schriften spreken. Want dat staat daar zo, hè. Onderzoek de schriften, 5 vers 39. Want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, die zijn het. Inderdaad, die zijn het. Die van mij getuigen, maar gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven moogt hebben. Zodat je nu heel eenvoudig vindt uitgebeeld hoe de Vader de mens tot de Zoon trekt. Namelijk via zijn woord. God heeft zijn woord gegeven. Wanneer men dat woord aanvaardt, dan komt men door dat woord vanzelf tot de Zoon. En bij alle vragen die we ons stellen naar aanleiding van de Oudtestamentische schriften, komen wij altijd terecht bij de Zoon van God, namelijk de Heer Jezus Christus. Op wat voor wijze dan ook, wat die vragen dan ook mogen zijn, dat doet er niet toe. Als we vragen hebben naar aanleiding van het Oude Testament, komen wij altijd terecht bij de Heer Jezus Christus. En zo wordt men tot de Zoon getrokken. En dat is ook de reden, en ik heb dat eerder gezegd, waarom de Heer Jezus en de zijnen in de praktijk ook niet een nieuwe boodschap predikten, maar gewoon de oud-testamentische schriften hanteerden, die predikten, die aan hun tijdgenoten voorhielden, opdat ze door dat woord, die oud-testamentische schriften, getrokken zouden worden tot de Heer Jezus.